Welkom bij Democratie in Uitvoering, de podcast over democratie, gemeenschapskracht en het bestuur dat daarvoor nodig is. Ziekenhuizen, scholen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, allemaal organisaties die we de publieke sector noemen. Hoe die organisaties bestuurd worden, heeft een grote impact op ons allemaal. En toch weten de meeste mensen nauwelijks hoe dat bestuur werkt. Wie beslist er eigenlijk wat er in het wijkcentrum wel en niet georganiseerd kan worden en door wie? Wie bepaalt welke zorg er in een instelling wordt gegeven? Wie houdt in de gaten of een schoolbestuur inclusief onderwijs een beetje serieus neemt? Of welke financiële besluiten een woningcorporatie neemt? In een democratie hebben we voor overheidsorganisaties een antwoord op die vraag. De volksvertegenwoordiging, gemeenteraden, provinciale staten, het algemeen bestuur van het waterschap en het parlement, die zien toe op het overheidsgedrag. Maar een groot deel van ons maatschappelijk leven speelt zich af buiten die directe politieke controle. In organisaties die weliswaar grotendeels van publiek geld leven, maar zelfstandig opereren. Dat is, voor alle duidelijkheid, een goede zaak. Dat maakt onze samenleving wendbaar en gevarieerd. En voor die organisaties is er het interne toezicht. Vrijwel al deze organisaties hebben er een. Een raad van toezicht of een raad van commissarissen. Twee namen voor ongeveer hetzelfde. Een groep mensen die erop toeziet dat de organisatie goed wordt bestuurd en als dat niet gebeurt, ingrijpt. Soms zijn dat dik betaalde rollen en soms doen mensen dat vrijwillig. Maar als loslopende burger heb je weinig directe zeggenschap over hoe deze organisaties worden geleid. Je kunt niet stemmen op de Raad van Toezicht. Je weet vaak niet eens wie erin zitten. En toch zijn het precies deze mensen die bewaken of een organisatie haar maatschappelijke opdracht serieus neemt. Een intern toezichthouder vraagt het bestuur van deze organisatie steeds weer: werkt het nou echt wat jullie doen voor de mensen om wie het draait? Voor de meeste mensen is de wereld van het interne toezicht een behoorlijk onbekende en ondoorgrondelijke wereld. Daar gaan we wat verandering in brengen, hopelijk. Want in deze aflevering praat ik met Hartger Wassink, expert op het gebied van toezicht en auteur van het boek Goed Bestuur voor Iedereen. We duiken in de vraag wat intern toezicht nou eigenlijk is of zou moeten zijn. Hoe werkt het? Waar bemoeien toezichthouders zich nou mee en waar juist niet? En wie houdt er eigenlijk toezicht op de toezichthouders?
Goed bestuur voor iedereen, heet het. Dat is een dubbele betekenis. Namelijk, goed bestuur zou moeten werken voor iedereen. Want het moet niet een soort afgescheiden wereld zijn.
Ja, ergens in je skybox zit je een beetje te spelen, ja. Alsof je de stad bestuurt of een buurt of een scholengemeenschap, ja. Of wat dan ook.
Precies. En ik vind het heel zorgelijk dat ook intern toezicht, dus die raden van de commissarissen, raden van toezicht, ja, dat steeds meer een soort elite baan wordt waar je een hoge opleiding voor moet hebben, heel veel expertise voor moet hebben. Ik vind dat het ook bereikbaar zou moeten zijn voor iedereen. In een gemeenteraad zitten ook gewone mensen. In een raad van toezicht zouden ook gewone mensen moeten kunnen zitten.
Ja, ja. Maar dat, dan zeg je al meteen, moeten kunnen zitten. Ja. Nou, dat zijn een soort twee voorwaarden als. Het moet moeten, ja. En het moet ook kunnen.
Het moet ook kunnen, ja. Want ik ben daar wel inderdaad een beetje. Ik vind wel, intern toezicht is niet iets wat je zomaar doet. Maar dat geldt ook voor dingen in de gemeenteraad.
Ja, hè? Net bovendien, zo goed. Even voor de goede orde, even een strakke lijn trekken ergens op straat, op het asfalt, is ook niet iets wat je zomaar doet.
Nee, precies.
Dus het is iets wat je moet kunnen. Ja. En tegelijkertijd, maar die magie die er soms om, ja, de stukken papier hangt, ja, om de processen. Ik zit zelf in een raad van toezicht van een kleine organisatie. Nou, ik zit dan bijvoorbeeld in de remuneratiecommissie. Ja. Nou, dat is de commissie die gaat over het functioneren van de directeur-bestuurder. Ja. In dit geval eigenlijk gewoon het functioneringsgesprek voeren, ja, en zeggen, mag jij een beetje meer verdienen met de inflatiecorrectie of wat dan ook. Dat is je rol als, als raad van toezicht. Maar toen ik zei, moet dat zo heten? Toen waren er mensen om mij heen die zeiden, ja, dat moet. Ja. En nou, ik ben niet een van de niet-brutaalste, maar toen dacht ik, nou, dat moet dan kennelijk. Ja. Ik vind dat dus raar.
Dat is ook raar. En er zit dus ook veel. Ja, en dat puzzeltje heb ik nog niet gelegd. Dus er zit veel magie inderdaad rondom intern toezicht. In mijn cynische buien denk ik wel eens van, ja, dat is ook om het een soort eliteclubje te houden en taal te gebruiken.
Nou, ik denk dat je daar niet eens cynisch voor hoeft te zijn, maar gewoon realistisch.
Ja, nou kijk, ik probeer ook compassie te hebben.
Mag.
Voor de mensen met wie ik werk.
Ja, ja, ja. Ja.
Want ik wil ze ook verder helpen.
Maar we moeten ook compassie hebben met de mensen voor wie we nog niet
zeker
werken.
Ja, daar heb ik grotere compassie mee. Maar ik doe bijvoorbeeld mijn best om zo min mogelijk Engels te gebruiken. Maar ik weet niet hoe het jou gisteren vergaan is, maar du moment om maar een Frans woord te gebruiken.
Dat mag wel.
Dat we het over bestuur en toezicht gaan hebben. Gaan we het over governance hebben. En gaan we Engelse termen gebruiken en moeilijke woorden. En dan ja, krijg je dus dat mensen die dat niet zo goed kennen. Denken, oeh, ik zal de enige zijn die niet begrijpt waar dit over gaat.
Niemand precies weet.
Niemand het precies weet.
Jij hebt een blog geschreven. Dat moet ik even markeren. Dat gaan we ook in de show notes, als je dat zo mooi zegt. Zetten. Want over ja, wat dat eigenlijk is, governance. Want dat was een verhelderend blog. Dus daar mag je natuurlijk ook nog van alles over vertellen als het relevant is voor het gesprek. Maar ja, als mensen nu denken governance, ja, hij hobbelt eroverheen. Maar ik weet eigenlijk ook niet precies wat dat is. Nou, lees dat blog, dan ben je op de hoogte. Maar het ging erom dat we jargon gebruiken, zoals remuneratiecommissie.
En dat we dus mensen uitsluiten. Ja. En dat we dus ook dingen in het vage houden. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat we nog steeds, ondanks dat er al echt best heel veel onderzoek naar gebeurt, dat we steeds niet helemaal scherp hebben wat intern toezicht nu eigenlijk is. En hoe intern toezicht zich goed onderscheidt van wat dan het uitvoerend bestuur heet. Dus de rol van de directeur-bestuurder of de algemene directie.
Die gewoon dingen gaat doen.
Ja. En dat is ook onder andere waarom ik dit boek geschreven heb. Omdat ik probeer zo scherp mogelijk te zijn in wat is nu dat intern toezicht. En wat is de toegevoegde waarde van het intern toezicht. Met name voor die, wat ik dan noem, maatschappelijke omgeving. De mensen, ja, namens wie en voor wie de organisatie werkt.
Kijk, nou, en dan beginnen we even met het eerste.
Ja.
Wat is nou iets wat een intern toezichthouder, waaraan je kunt zien, dat doet een intern toezichthouder absoluut nooit. Dus wat is de grens waarvan je denkt, ja, daar, dat is dus niet je taak. Ook al ben je ook van de organisatie.
Eigenlijk vind ik dat intern toezicht niks moet doen. In de zin, een intern toezichthouder neemt geen beslissingen.
Mm-hmm.
Een intern toezichthouder schrijft geen plannen.
Mm-hmm.
Neemt geen besluiten.
Mm-hmm.
Over.
Anders dan wij besluiten met elkaar dat we zeggen, je mag een beetje salaris erbij.
Nou ja, dat wel. Dus de enige besluiten die inderdaad het intern toezicht neemt, ik maak het even heel scherp. Hè.
Ja,
zijn
dat
nu
is fijn.
De enige besluiten die intern toezicht neemt is, vinden we deze bestuurder nog steeds geschikt voor zijn of haar functie? Dat is het enige besluit eigenlijk wat het intern toezicht af en toe neemt.
Ja.
Voor de rest wat het intern toezicht doet, is vooral het toetsen van besluiten en ideeën en plannen. En ook de verantwoordingsrapportages, dus de resultaten die de bestuurder voorlegt aan het intern toezicht.
Maar uiteindelijk, dus daar kan je met elkaar naar kijken als toezichthouders. Daar kan je over praten, daar kan je iets van vinden.
Ja.
Je kan daarover adviseren.
Ja.
Maar het enige besluit wat je kunt nemen is, krijg jij je bonus of word je ontslagen of gaan we op zoek naar iemand anders?
Ja.
Of zeggen we, nou, heel graag nog 10 jaar met jou.
Ja,
dat
precies.
Is ongeveer het enige wat je kan besluiten.
En dan moet ik er een nuance bij zetten, want waar je ook over moet besluiten, dat zijn wettelijke taken die je hebt, is het goedkeuren van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het goedkeuren van wat dan heet het strategisch plan.
Ja, en dat zijn de dingen, maar daar geef je goedkeuring aan.
Geef je goedkeuring op. Dat betekent dus ook dat je als intern toezichthouder het plan niet zelf schrijft, maar dat de bestuurder dat plan schrijft en dat jij kijkt samen met je collega's, dus het intern toezichtorgaan, van hey, vinden we dat strategisch plan passend bij wat wij zien
wat
aan maatschappelijke uitdagingen.
Ja, ja, dus dat is, daar zit het verschil. Dus
ja. En dat is dus de makkelijk gezegd, maar dan is de directeur bezig met de nieuwe koers. Die betrekt daar ook de Raad van Toezicht in.
Ja.
Dus die legt een concept.
Een hijsessie met
een hijsessie met stakeholders, weer een Engels woord.
Ja.
Ik noem wel dat belanghebbenden. Belanghouders, ook een mooi woord. En op basis van die hijsessie komt de bestuurder met een conceptstrategisch plan. Dan zit daar iemand in die heel veel weet van ICT en AI en alles. En die zegt, ja, maar je hebt helemaal geen paragraaf over AI.
En dan zegt die bestuurder niet, dat lijkt me heel, heel goed. Maar dan, dan gaan we dat toevoegen.
Dan gaan we dat toevoegen. Maar daar ontstaat dus een grijs gebied, want als je dan een hele enthousiaste en ook echt betrokken toezichthouder hebt,
die
dan
zegt van intenties.
Ik heb er nog wel een idee over en je kunt het zus en zo en dat moet je daar en daar moet je rekening mee houden. Dan ga je dus die grens over van dat je meeschrijft aan het strategisch plan.
Ja, en dan ga je je eigen vlees keuren.
Precies, en dat moet je dus niet doen.
Nee.
En dat is een hele moeilijke rol, want je moet er steeds nagaan als intern toezichthouder. Kan ik meegaan met het voorstel, met het idee van de bestuurder, ook al doet hij het op een andere manier dan ik het zelf gedaan zou hebben.
Ja, ja, en hier zit een heel groot verschil met de gemeenteraad. Want de gemeenteraad controleert ook het functioneren van bijvoorbeeld wethouders en daarmee ook van de ambtelijke organisatie, maar is zelf ook gemeentebestuurder.
Klopt.
En dat is echt in echt een andere rol. Want daar ben je ook, dan mag je zelf ook plannen maken en je kan zelf een verordening gewoon vaststellen en daar ga je zelf over. Dus dat is een groot onderscheid tussen de interne toezichtrol in dit soort organisaties en een gemeenteraad. Er zijn wel dingen die een beetje hetzelfde werken, maar je bevoegdheden zijn van een heel andere orde.
Ja.
Dus dat is belangrijk, denk ik. Want veel mensen die deze podcast luisteren, werken bij gemeentes. Dus die weten dan wel hoe dat werkt. Maar dit is echt
dit
anders.
Is anders, ja, klopt.
Ja, ja. Hey, en dit hebben we dan heel scherp gemaakt. Ik denk dat dat belangrijk is. Dus we zeggen, die intern toezichthouder is er om te toetsen wat die bestuur of die bestuurder, want soms is het er maar eentje, uitspookt, doet, regelt, voor elkaar krijgt. Je hebt al een aantal keer genoemd voor de mensen voor wie de organisatie werkt. Voordat we daar belanden, zo'n organisatie bestaat soms ook uit medewerkers.
Ja.
Wat je ook wel eens hoort, is dat die dan op een of andere manier gesproken worden door die Raad van Toezicht.
Ja, klopt.
Dat lijkt me nog veel ingewikkelder om dan je rol zuiver te houden. Kan je daar nog iets over zeggen?
Ja. Intern toezichthouders hebben meestal, hangt een beetje van de branche af, maar twee keer per jaar een gesprek met de medezeggenschap, of dat de OR is, of de GMR, of de familieraad bijvoorbeeld in de zorg. Ook een soort medezeggenschap. En dat is een weinig omschreven gesprek. Dus er staat niet in de wet of in de regels waar dat gesprek over zou moeten gaan. Er is ook geen formele relatie tussen het intern toezicht en de medezeggenschap.
Nee, of de huurdersbelangen. Of de huurdersbelangen, dat soort dingen.
Nee, precies. Ja. Dus de Raad van Toezicht, wat die daar doet, Raad van Commissarissen, die informeert zich over de gang van zaken, heet dat dan in het algemeen.
Ja.
Maar er is ook een levensgroot risico op dat zo'n huurdersorganisatie of een personeelsvertegenwoordiging denkt van, nou weet je wat, we hebben het even een beetje lastig met de bestuurder. Laten we dan eens kijken of we bij de Raad van Toezicht iets voor elkaar kunnen krijgen van onze eisen. Dat moet je dus ook niet doen als intern toezichthouder. Dus je moet wel kijken van, als we zo praten met de medewerkers of met de huurders of met wie dan ook of de familie, krijgen we dan een beetje een beeld van hoe het gaat. Hè? Wat is de manier waarop mensen praten over de organisatie? Maar je moet je daar dus niet laten verleiden om uitspraken te doen, oordelen te geven of toezegging te doen van, nou weet je wat, dat is inderdaad een hele serieuze klacht, daar gaan we wat mee doen. Dat is een hele lastige.
Ja, en dat is ook weer heel anders met de volksvertegenwoordiging, want die kan wel degelijk, als ze ergens iets horen, dat ze denken, nou, dat neem ik mee in mijn rugzak en daar ga ik eens even werk van maken.
Omdat zij een soort initiatiefrecht hebben.
Ja,
en dat is in het Raad van Toezicht niet. Wat je in de Raad van Toezicht wel hebt, is wat ik dan noem het toezichtskader. Dus je hebt in je Raad van Toezicht wel, als het goed is, afspraken gemaakt met de bestuurder van, hey, waar houden we eigenlijk toezicht op? Waar mogen wij wat van vinden? Op welk moment komen bepaalde dossiers, dus bepaalde rapportages, op de agenda van de Raad van Toezicht? En dan kun je wel je ervaringen meenemen uit zo'n gesprek. He, als jij keer op keer
wordt het bewijsmateriaal voor het gesprek met de bestuurder.
Ja, en dan bewijsmateriaal vind ik ook weer lastig. Ik noem dat snorkelen. je duikt even de diepte in en je kijkt daar een beetje rond op de zeebodem van, hey, wat zie ik daar eigenlijk? Maar je hebt zo'n snorkelding in je mond, dus je kunt er niet met elkaar over praten. Dus je bent vooral goed aan het waarnemen en pas als je weer helemaal naar de wateroppervlak gaat, naar boven gaat, dan praat je met elkaar, hey, wat hebben we daar eigenlijk gezien? Maar dan ben je eigenlijk alweer weg van die werkvloer, om het zo maar te zeggen.
Dus die afstand die heeft een waarde in zichzelf.
Ja, die heeft een waarde. Want wat ik heel belangrijk vind, is dat je vervolgens aan de directeur vraagt van, joh, we hebben nu een paar keer een gesprek gehad met het medezeggenschap. Dat liep toch niet zo lekker. Wat kun jij ons vertellen over hoe het eigenlijk gaat? Geef ons eens een rapportage of geef ons eens een verslag van hoe het zit met het draagvlak of waar misschien de dilemma's zitten. En dan leg je het initiatief, dat vind ik heel belangrijk als toezichthouder, dan leg je het initiatief bij de bestuurder neer. Want alleen als de bestuurder zelf initiatief neemt en zelf die verantwoording geeft, dan kun je ook als toezichthouder die bestuurder aanspreken op die verantwoordelijkheid. En op het moment dat je zelf zegt van, hey, wij zijn bij de medezeggenschap geweest, wij vinden dat het helemaal niet op orde is en je moet dat in orde brengen, dan ga je dus die grens over. Dan neem jij een besluit van, je moet iets doen aan het draagvlak. En dan gaat de bestuurder in opdracht van jou werken. Maar wie is dan nog verantwoordelijk?
Wie gaat jou dan weer controleren? Dan heb je zelf ook weer een raad van toezicht nodig.
Precies, en dat kan dus niet.
Nee.
En ik zeg het even hier heel makkelijk in een paar zinnen. Maar dit is dus echt, dit is het hele moeilijke van intern toezicht houden.
Ja, Want het risico is, en dan komen we vanzelf bij die context waarin zo'n organisatie dan opereert. Het risico is dat je in al je integere zuiverheid om een beetje op afstand te blijven, eigenlijk geen flauw idee meer hebt wat er nou werkelijk gebeurt.
Nee, dat klopt. Nou, en dat is ook een reden waarom ik het boek geschreven heb. Ik vind dat toezichthouders veel zorgvuldiger moeten zijn in hun afspraken met het bestuur waarop zij toezicht mogen houden. Ik noem dat eikpunten. Dat zijn een soort, daarmee bedoel ik, de inhoudelijke verwachtingen die bestuur en toezicht samen hebben over wat ze goed beleid vinden.
Ja.
En goed beleid is onder andere bijvoorbeeld, er is sprake van draagvlak voor het beleid onder de medewerkers. Heel simpel, hartstikke open deur. Alleen als ik kijk in heel veel toezichtkaders, dan staat zoiets er niet in. Dus dan is het een soort, dan heb je het weer over die fuzzy dingen om toezicht heen. Het is een soort niet omschreven regel, niet vastgelegde regel, dat we ervan uitgaan dat het draagvlak wel oké is, tenzij de bestuurder.
En omdat het niet in dat en toezichtskader moet je dan ook niet, daar hoef je, in ieder geval, dat is mijn opvatting, net als met kaderstelling, dat is altijd zo'n mooi woord, maar uiteindelijk gaat het er gewoon op, waar gaan we op letten en waar kijken we dan naar?
Ja, en wanneer mogen wij van jou als bestuurder daar iets van verwachten?
Ja. En, dus, en op het moment dat je dat met elkaar afspreekt, dan belandt het ook gewoon op de agenda.
Precies.
Dan komt het misschien wel in de rapportages tevoorschijn. Ja. Dus op die manier heb je wel
precies.
En dan een zekere doe je mate dat van invloed op waar naar gekeken wordt.
En dan doe je dat proactief. Dus ook als het draagvlak gewoon in orde is, iedereen is hartstikke blij en dat gaat hartstikke goed. Dan heb je gewoon een paar jaar achter elkaar gewoon hele positieve rapportages te bespreken. Nou, wat mooi. En hoe houden we dat goed? Op het moment dat er dan toch iets dreigt, dat er een conflict is op een locatie of zo, dan is het voor de bestuurder is die drempel niet zo groot om dat aan de orde te stellen, omdat je al een aantal jaren gewoon het goede gesprek hebt gehad
over waar letten we op.
Waar letten we op?
Ja, en dat,
En ook de toezichthouder hoeft dan niet te gaan zitten wiebelen op zijn stoel van nou hebben we toch al ergens in de krant of ik kwam iemand tegen bij de Albert Heijn en ik weet dat het op die locatie niet zo lekker loopt en wanneer gaat de bestuurder daar nou iets over zeggen en wanneer mag ik daar nou iets over vragen? En iedereen voelt dan wel, er speelt iets.
Ja.
Maar iedereen zit zich af te vragen, en wanneer mogen we daar nou iets over zeggen?
En dan en wat je dan ziet is dat je dan een soort van de kelder naar de zolder moet springen.
Precies.
Want dan is er een crisis.
En dan
denk je, en nu moet ik het agenderen.
En dan, is
het, en dan agendeer je het alleen maar als er shit is.
Precies. En dan zit er al spanning op. Er zit er emotie op. Dan heeft de bestuurder zoiets van, moet ik nou gelijk alle vuile was buiten gaan hangen? Want het is nog steeds zo dat de Raad van Toezicht ook, met die remuneratiecommissie, dat gesprek heeft van, ben je nog een goede bestuurder? Dus er gaan allerlei dingen meespelen, waardoor dat gesprek dan onder druk komt te staan.
Ja.
Mag ik nog een ander voorbeeld geven?
Tuurlijk.
Bijvoorbeeld uit de culturele sector. Er is de afgelopen jaren heel veel te doen geweest over grensoverschrijdend gedrag. Gedrag van creatievelingen, wat we 20 jaar geleden zeiden van,
hoort erbij. Want dat komt omdat ze zoveel absint drinken.
Precies,
of
beetje
wat dan ook.
Creatief type en inderdaad met een borreltje op.
En een losse handjes, moet je tegen kunnen.
Ja, daar zie je dat de normen in onze maatschappij veranderd zijn. We accepteren niet meer allerlei opmerkingen of handelingen.
Geschreeuw, of
ja, precies. Of handen op plekken. Nou ja, wat we 20 jaar geleden misschien normaal vonden, vinden we niet meer normaal.
Wat sommige mensen 20 jaar geleden normaal vonden.
Oké, hele goeie. Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat daar best veel raden van toezicht zijn nu nog steeds die weten van dat is bij ons ook wel eens gebeurd. En misschien gebeurt dat nu nog steeds wel eens. Misschien wordt er nog steeds wel eens wat te veel gedronken eigenlijk op bepaalde bijeenkomsten. Wat vinden we daar eigenlijk van? Dan moet je gaan zoeken naar een moment, wanneer kunnen we dat nu eigenlijk bespreken?
Ja.
En als dat te lang duurt, dan komt het dus pas op de agenda. Op het moment dat er echt iets gebeurt, dan is er soms misschien wel eens in de krant gekomen. Of er is een conflict met een medewerker.
Er is een klokkenluider.
En dan is dat gesprek eigenlijk niet meer mogelijk. En dan worden er ook mensen beschadigd die ook misschien wel jarenlang, soms decennia lang, echt met de beste intenties ook hele mooie dingen hebben gedaan. Dus hoe eerder je begint met elkaar bespreken van waar willen we het eigenlijk over hebben, zijn we ook voldoende daarin aangehaakt bij wat er maatschappelijk gezien eigenlijk allemaal speelt. Zijn we voldoende bewust van wat daarin verandert en hoe wij ook zouden moeten veranderen? Nou, hoe proactiever, om maar zo'n vreselijk woord te gebruiken, hoe meer vooruit je daarin kijkt, hoe eerder je het moeilijke gesprek nog in alle rust kunt voeren.
Ja.
En dat is een beetje mijn missie.
Zorg gewoon dat die agenda punten bevat.
Ja.
Of ze nou wel of niet spannend zijn.
Ja.
Waarmee je met elkaar routine krijgt in het er eens even over hebben.
Ja.
Of met elkaar gaat bedenken.
Ja.
waar kunnen we dan naar kijken?
Ja.
Want dat is denk ik ook, hè, om dan de brug te slaan naar dat gemeenschap.
Ja.
Gisteren heb ik dat gesprek ook gevoerd met een aantal toezichthouders. Of eigenlijk heb ik aan ze gevraagd, voer dat gesprek nou eens met elkaar. En een van de vragen die ik op een tafel had gelegd is, we vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan gezonde, duurzame, gemeenschapskrachtige omgevingen, contexten, weet ik wat. Nou, je kan je iets voorstellen bij welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Die zeggen, ja, wij zijn ook gewoon van die zorgzame buurten en noem maar op. Hè, daar wil iedereen heel graag iets aan doen. En als ik dan ging ik een hele harde vraag stellen, namelijk, wat zijn dan jullie indicatoren daarvoor?
Ja.
Dan valt het toch een beetje stil.
Ja.
En ik vind dat interessant, omdat ik denk, als je die nu vanuit je skybox gaat zitten verzinnen, dan sla je de plank waarschijnlijk mis.
Ja.
Weten waar je op moet letten. Ook precies zijn in een bepaalde buurt zit hem dat misschien wel in, is daar überhaupt een ontmoetingsruimte? In een andere buurt zit het er meer in, hoe programmeren we die al jaren bestaande ontmoetingsruimte? Ja. Ik noem maar iets.
Ja.
Je moet dat heel precies weten. Ja, en daar vind ik het dus heel interessant. Je denkt, als je dan toezichthouder bent op een welzijnsorganisatie of op een woningcorporatie, op wat voor manier, waar ben je dan eigenlijk als je gaat zitten rondkijken of het een beetje werkt?
Ja.
Nou, vertel eens hoe jij dat ziet.
Nou, dat is eigenlijk dan de next level, om het zo maar te zeggen. De volgende stap. Hè, dus op het moment dat je zo'n toezichtskader hebt met eikenpunten waarvan je weet van daar moeten we op letten. Ik maak dan onderscheid in de ene kant eikenpunten voor de randvoorwaarden, voor de kaders. Mm-hmm. Dus inderdaad is er geen sprake van grensoverschrijdend gedrag. Maar ook de hele basale, klopt het financieel, klopt het qua huisvesting?
Eigenlijk gewoon hygiënefactoren.
Daar kun je als intern toezichthouder helemaal in verliezen. Dat gebeurt, vind ik soms helaas ook, te veel.
Dat wordt dan ook op de agenda gezet. En dan doen we weer een risico-audit.
Ja,
en dan weet ik wat. Ja.
En dan zit er een accountant, die doet dat de hele dag. Dus die vindt het superleuk. En die schuift dan weer te veel naar die stoel van de directeur of de bestuurder. Want die wil wel die risicoanalyse nog wel eens eventjes ook helemaal
nog preciezer maken.
Ja. Ja. Nou, ook weer vanuit de goede intenties. Maar daar zit niet je meerwaarde. Op het moment dat je de hygiënefactoren op orde hebt, dan kun je namelijk met elkaar gaan praten over wat realiseren wij eigenlijk voor de mensen voor wie wij er zijn. Inderdaad, een zorgzame buurt bijvoorbeeld. Of in de zorg, in deze oudere organisatie, willen wij mensen regie geven op hun laatste levensfase. Prachtige term. Hoe weten we nu of die ouderen ook daadwerkelijk regie ervaren op hun laatste levensfase? Nog ingewikkelder als die ouderen ook nog, zeg maar, mentaal een beetje aan het aftakelen zijn. Dan, ga je dat weten?
Geeft u het een 7? Ja, dat is geen optie.
Dat werkt dus niet.
Nee.
Aan de andere kant, op het moment dat je een instelling binnenloopt, dan voel je onmiddellijk, duurt misschien een paar minuutjes, maar met 10 minuten weet jij wel ongeveer van, klopt het hier?
Ja.
Zie ik hier hoe mensen hier met elkaar omgaan? Zie ik hier hoe personeel met mij als bezoeker omgaat? Of met de cliënten, de bewoners die hier wonen? Dus er is wel in kwalitatieve zin iets te zeggen. En ook in buurten. Je kunt een buurt inlopen.
Ja.
Als ik daar rondloop, voel ik me hier veilig? Gewoon als buitenstaander, hoe ziet het er hier uit? En dat zijn dat soort kwalitatieve aspecten, die vind ik eigenlijk meer op de agenda van het intern toezicht zouden moeten komen. Maar daarvoor heb je dus ook weer hele duidelijke afspraken nodig. Waar gaan we dan op letten? En hoeveel ruimte geven we dan aan de bestuurder en ook natuurlijk het hele team wat erachter zit, om die inhoudelijke verwachtingen nader invulling te geven?
Ja.
En op het moment dat je dan op KPI's gaat zitten en je wil het kwantificeren, dan sla je het plat. En dan is een stukje van die magie, die is weg. Dus een stukje van datgene wat er daadwerkelijk in de werkelijkheid gebeurt.
En heel praktisch, want dat was natuurlijk ook meteen van, hoe kom je daar nou met elkaar achter? Op wat voor manieren kun je dat nou doen? Ja, inderdaad, je zegt rondlopen. Maar een beetje als een kip zonder kop ergens kopjes koffie drinken. Dat vertaalt zich ook niet naar dat gesprek met die bestuurder.
Nee, dus dit is iets wat je, dit is niet wat je van vandaag op gisteren, van vandaag op morgen regelt. Het gaat heel veel over verhalen ook. En ik weet dat het een cliché is, maar ik kan toch geen andere manier bedenken. Wat je nodig hebt, is dat je met elkaar in de organisatie steeds het verhaal vertelt over hoe gaat het eigenlijk met onze mensen, onze cliënt, onze bewoners, onze huurders, onze leerlingen, studenten enzovoort.
En dan zeg je de organisatie, dus dit staat even los van de Raad van Toezicht, de organisatie zelf moet dat doen.
Precies, want die bestuurder, even heel in platte blauwe termen, die moet gegevens rapporteren aan de Raad van Toezicht. Maar die bestuurder doet dat niet in zijn eentje, of als ze met z'n tweeën of met z'n drieën zijn. Die hebben dat hele team daarvoor nodig. Dus het betekent iets voor het gesprek wat professionals, mensen in de organisatie met elkaar voeren over hun werk en of dat van betekenis is en hoe je dat dan op een gegeven moment bij elkaar brengt in het grotere verhaal van de organisatie.
Ja, en dan heel duidelijk zijn in sommige dingen kun je inderdaad brengen naar een bestuurder en dus ook naar een raad van toezicht eventueel. En sommige dingen moet de bestuurder en de raad van toezicht gewoon gaan halen ter plekke.
Precies, het is en. En je hebt ook nog steeds de cijfers nodig. Want ik zeg altijd, waar je cijfers kunt verzamelen, moet je het vooral niet laten, want dat geeft wel degelijk natuurlijk ook houvast. Alleen ook weer met een mooi cliché in het Engels. Stats en stories. Hè? Tellen en vertellen in het Nederlands. Maar voordat je dus een goede manier hebt om die verhalen met elkaar te delen, dan moet je dus ook een bepaalde manier van werken met elkaar mogelijk maken, waarin die professionals zich ook uitgenodigd voelen om die verhalen te vertellen. En ze weten dat het niet alleen maar voor de PR is op de website, maar ze weten dat het is om met elkaar ook te kijken naar, zijn we nu inderdaad het goede aan het doen met elkaar?
Ja.
Dus wil je als intern toezicht op een goede manier met het bestuur het gesprek voeren over zeg maar echt de essentie van de organisatie, het verhaal waartoe zijn wij op aarde, dan betekent dat je in je hele organisatie ook de ruimte moet geven en de professionals zeg maar in de stand moet brengen en ook
uit moet rusten.
Ja,
met,
precies. Ja. Om ook die gesprekken daarover te voeren. En ze niet alleen maar moet vermoeien met lijsten die ingevuld moeten worden met verantwoordingsgegevens, met cijfers.
Die uiteindelijk niks meer zeggen.
Die uiteindelijk niks meer toevoegen. Ik zeg niet niks meer zeggen, want wat ik al zeg, cijfers zeggen best wat. Alleen je moet een verhouding hebben tussen de cijfers die je echt minimaal moet weten die ook nodig zijn. Maar dan moet je niet te veel doen, want je moet de ruimte overhouden voor het gesprek over hoe gaat het nu eigenlijk als we echt kijken in de praktijk.
Ja, ik heb zelf wel eens geprobeerd onderscheid te maken tussen sturingsinformatie die je in de dagelijkse operatie in je team gewoon nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Gewoon heel praktisch, hoeveel uren hebben we eigenlijk beschikbaar voor de hoeveelheid klussen en hoe verdelen we die onder elkaar? En daar kan je dat kan je wellicht aggregeren tot iets waar ook een bestuurder iets aan heeft en ook iets waar een accountant wat aan heeft of een toezichthouder. Maar er zijn ook heel veel gegevens die op dat aggregatieniveau, op dat hogere abstractieniveau helemaal niks meer zeggen. Ik gebruik zelf altijd, je hebt appels, peren en bananen. En soms is het handig om het dan over fruit te hebben, maar heel vaak ook niet.
Nee.
En dan is het dus interessant, wat ik je hoor zeggen, is dat er dus dat goed toezicht op een organisatie alleen maar kan als die organisatie zichzelf ook goed kent en binnenstebuiten weet te keren. En de zeggenschap niet alleen over wat we doen, maar ook de zeggenschap over hoe we daarover met elkaar over praten, rapporteren, hoe de PNC-cyclus eruit ziet.
Ja. Dat is dus een wisselwerking.
Ja.
Dus goed toezicht is aan de ene kant afhankelijk van of die organisatie dat goede gesprek met elkaar kan voeren. Aan de andere kant kan de intern toezicht ook helpen om te legitimeren dat die organisatie dat goede gesprek met elkaar kan voeren.
Ja, want wat ik hier dus heel erg uit leer is dat we zijn begonnen met die toezichthouder, die houdt toezicht op die bestuurder.
Ja.
En dat zou zomaar kunnen suggereren dat die bestuurder in zijn eentje dit allemaal voor elkaar gaat krijgen. Bijvoorbeeld door overal kopjes koffie te drinken of door heel slim ook nog een verhaal te vertellen bij de jaarrekening aan de toezichthouder. Maar wat jij zegt is, nee, die directeur is daar weliswaar verantwoordelijk voor. Maar dat werk, dat wordt gedaan door hele andere mensen.
Ja.
En dat moet je met elkaar goed organiseren.
En dat moet vooral de bestuurder natuurlijk organiseren.
Voilà, maar de bestuurder moet het organiseren. Maar dat is ook weer wat anders dan dat hij het zelf allemaal ophaalt en doet.
Precies, want dat kan helemaal niet.
Nee,
maar
de suggestie wordt wel eens gewekt. Ja. Hè? Dan zeggen bijvoorbeeld, en dan maak ik weer eens even de vergelijking met de politiek. Dan gaat de minister ergens op werkbezoek.
Ja, en dat moet de minister ook doen. Alleen het is niet zo dat de minister ergens op werkbezoek gaat en die gaat dan terug naar zijn bureau en die fixt even dat ene probleem op dat werkbezoek. Daar weet ik wel ergens in Groningen.
Maar die suggestie wordt natuurlijk wel gewekt.
Ja, dat klopt. En dat vind ik ook heel kwalijk. En dat is misschien de andere kant van het verhaal. Ik vind dat wij in het algemeen soms ook wat meer
bij loslopende burgers,
soms ook wat meer compassie moeten hebben, of dat is niet het goede woord, het goede begrip moeten hebben van hoe complex bestuur en toezicht eigenlijk is en wat je wel en niet kunt vragen. En als ik woon in Nijmegen, in mijn plekje een probleem heb met een schoolorganisatie of een zorginstelling, dan helpt het niet als ik daar in Den Haag een oplossing voor ga vragen. Dus je moet snappen dat kleine particuliere problemen, dat is niet helemaal het goede woord, kleine, maar incidentele problemen, dat die niet onmiddellijk door een bestuur, laat staan door een raad van toezicht, opgepakt kunnen worden. Omdat er een, ja, er zijn meer dingen die spelen en die al die verschillende belangen moeten op elkaar worden afgestemd. En dat is best complex. En ja. Daarin moet je soms mensen teleurstellen. Dat hoort ook bij bestuur en toezicht. En het lastige van bestuur en toezicht in deze tijd is wel dat wij vinden het steeds moeilijker om teleurgesteld te worden.
Ja, ook omdat we het steeds moeilijker vinden om in dat dagelijkse werk de dingen met elkaar voor elkaar te krijgen. Ja. He, dus het is ook de reden dat je het hoger op... Ja, haal dat harkje uit je hoofd, zeg ik zelf. Nee, maar de reden dat je het zoekt... Ja. Op een ander abstractieniveau. Ja. Is gewoon omdat, klopt. Ja, kan niet, mag niet. Nee. Dat mag ik niet van mijn baas. Daar heb ik de tijd niet voor. Daar heb ik de uren niet voor.
Maar
weet je?
Dat vind ik dan zo leuk van jouw boek. Want ik denk dat je wel degelijk een bepaalde ruimte hebt binnen je eigen team of je eigen plek om te laten zien hoe het wel kan.
Ja.
En dan ben je weliswaar natuurlijk afhankelijk of dat erkend wordt en gezien wordt. Hè,
door maar daar heb je als raad van toezicht ook natuurlijk weer een rol in te spelen.
Precies. En ik vind dat je als raad van toezicht dus een hele belangrijke rol zou moeten spelen in het legitimeren van die...
Van die werkpraktijken.
Van die werkpraktijken. Ook al gaat dat misschien een keertje mis. Hè? Want mensen die iets uitproberen in de praktijk. Ja, dat gaat ook een keer niet goed.
Ja.
En dan moeten we niet gelijk helemaal in de risicostand springen. Van, oh jee, wacht even. Al dit soort problemen moeten we voorkomen.
Nee, ik ben zelf van de school bij het met elkaar ontwikkelen van nieuwe praktijken. Moet je dat inderdaad, je moet niet onnodige risico's nemen. Maar moet je vooral inderdaad waarderend daarnaar kijken. Maar laten we die risicobril nou vooral opzetten bij de... Nou, zoals een Engelse term, de going concern.
Ja, ja.
Sommige mensen beweren al jaren dat je dat kunt opdelen in 80% en 20%. Dat is natuurlijk gelul.
Ja.
Maar het gewone werk, waar dingen in misgaan... Ja, daar zou je wel risicoanalyses op moeten doen. Omdat die namelijk keer op keer misgaan. Terwijl als we experimenteren en het gaat mis, dan is het één keer misgegaan.
Maar dan wil ik ook wel een beetje nuanceren.
Ja, gelukkig.
Want ik vind juist dat je zoveel mogelijk experimenteerruimte moet geven. Omdat namelijk, om ook maar die term te gebruiken, de professionals op de werkvloer vind ik ook van vreselijk, in de frontlinie.
Die is nog
Lans
erger.
Gebruikte dat ooit.
Ja, goed.
De mensen die gewoon het werk doen, met de echte mensen om wie het gaat, die zien in hun praktijk problemen die bestuurders nog niet gezien hebben, want de nieuwste problemen komen het eerst binnen bij de mensen die...
Ja, in de dagelijkse operatie.
En die mensen zien ook in die context oplossingen die precies in die context wel werken en misschien één wijk of één stad verderop niet.
Ja, dat is wat Nico, de co-auteur van mijn boek, noemt de verrekmomenten.
De verrek.
Nou, het werkt.
Prachtig. Dus wat je als intern toezicht moet doen, is die bestuurder helpen de kans op verrekmomenten bij de professionals zo groot mogelijk maken. Maar dat betekent dat je als toezichthouder dus ook een zekere tolerantie moet hebben voor dat er bepaalde dingen misschien nog niet goed gaan. Of dat jij het misschien op een andere manier had gedaan. Wat er ook bij komt, en dat vind ik wel echt heel belangrijk, dat is ook nog een van mijn stokpaardjes, is dat je dus in het bestuur en toezicht wel heel goed steeds moet kijken naar: levert het nu daadwerkelijk bij die cliënten, bewoners, studenten enzovoort, levert het op wat wij zouden willen dat het oplevert?
Ja, wat is nou de daadwerkelijke werking in de praktijk?
En ik zie daar dat er heel veel wordt toezicht gehouden op: volgen de mijlpalen in het strategisch plan?
Ja. Zijn de ambities mooi genoeg?
Ja, is het ICT-systeem X geïmplementeerd? Is iedereen op cursus geweest? Kunnen we dat allemaal afvinken? Ik ben even heel plat.
Dat maakt het gesprek lekker
maar
makkelijk.
Maar de vraag: ervaren die bewoners nou inderdaad meer regie? Ervaren de huurders dat hun wijk inderdaad prettiger, leefbaarder geworden is?
Ja. Waar zien we het aan? Waar merken we het aan? Waar proeven we het aan?
En daar moet je als bestuur natuurlijk steeds op gericht zijn, dat je dat gesprek heel serieus aan het voeren bent. En dat kan soms een pijnlijk gesprek zijn, omdat je dan merkt: oh, we hebben weliswaar een enorme operatie op gang gebracht. Maar als we nou kijken wat het resultaat is, is er eigenlijk nog niet zoveel. Maar dat geeft dan ook gelijk de erkenning van: oké, we moeten dus toch nog iets anders doen. En dat moet je dan wel weer terugleggen bij die professionals. Maar daarmee krijg je wel de goede feedback loop, om het zo maar te zeggen.
Ja, mooi. Ik had voor afgelopen week een heel leuk gesprek met een aantal mensen. En een daarvan was de directeur van de woningcorporatie Thuis in Eindhoven. En zijn naam wil mij nu niet binnenschieten, maar dat kan iedereen googlen. Hij gaat binnenkort met pensioen, dus dan staat hij ook veel in het nieuws.
Ja.
En die had het over, we hebben te maken met faalangst. Dus mensen vinden het spannend om dingen te doen die mis zouden kunnen gaan. Maar we hebben ook leerschaamte. Ja. En dat vond ik een heel mooi begrip, omdat hij zei, als we dan iets gaan doen wat we nog nooit hebben gedaan, dan komen we erachter dat we het tot nu toe niet goed deden.
Ja.
En dat is dan eigenlijk heel schaamtevol.
Klopt.
Dus, en ik schrijf in de beleidsbubbel ook dat schaamte ervoor zorgt dat je dus helemaal niet meer naar buiten gaat. Omdat je wel een buikgevoel hebt dat met je allerbeste bedoelingen en goede intenties je toch niet voor elkaar hebt gekregen wat je zou willen.
Ja, en ik als we dan even terug naar intern toezicht en bestuur, dan vind ik dat je als intern toezicht en bestuur je dus daar heel reflectief op moet zijn. En dat je je eigen leerschaamte moet onderkennen en ook durven te uiten.
Ja.
En zeg ik erbij, dat is tegelijk ook heel tricky, want de tolerantie in de maatschappij is daar niet zo groot voor.
Nee.
Dus iedereen
verstopt zijn fouten en presenteert zijn successen.
En dat is wel het grote dilemma van deze tijd. Dus waar ik dus.
En dan komen wij als loslopende burgers, loslopende cliënten weer. In hoeverre staan wij het bestuurders of zelfs organisaties toe om naar voren te komen met de dingen die niet gelukt zijn?
Ja. Ik vind bijvoorbeeld als ik een ander thema pak, passend onderwijs, inclusief onderwijs, hou ik me ook al lang mee bezig. Dat is nu ruim 10 jaar aan de gang. Wij loslopende burgers zeggen van jongens, komt er nog eens een keer wat van met dat inclusieve onderwijs? Want we zien eigenlijk nog niet zoveel veranderen. Als ik wat dichterbij kijk, ik mag af en toe wat meer onder de motorkap kijken, zie ik wel degelijk echt grote veranderingen in houding, mentaliteit is niet het goede woord, maar in de visie van professionals, van scholen op, hey, we moeten toch echt de stappen gaan zetten. Dat heeft dus 10 jaar geduurd. Want eerst moet je gaan praten over geld. Dan ga je praten over macht. Dan ga je praten over structuren en al die samenwerkingsverbanden. Nou, die gesprekken hebben we nu bijna allemaal wel een beetje achter de rug. Ik merk nu dat na 10 jaar komt er eindelijk echt ruimte om te praten over wat bedoelen we eigenlijk met inclusief onderwijs?
Ja. Alleen als ook wel onder invloed, denk ik, van de context buiten, waarbij we überhaupt nadenken over wie sluiten we in en wie sluiten we uit. Hè? Ja. Dus er is ook een bredere discussie maatschappelijk over waar komen we eigenlijk mee weg?
Ja.
Welke uitsluiting zijn we normaal gaan vinden? Terwijl die dat helemaal niet normaal, helemaal niet normaal is.
Nee, en überhaupt dat woord inclusief, 10 jaar geleden mocht dat niet gebruikt worden. En nu is dat gewoon een woord wat we gebruiken. Maar als we nu dus gaan zeggen van oké, we gaan het weer helemaal anders doen met die samenwerkingsverbanden en met die scholen, liggen we allemaal wetsvoorstellen klaar. Dan
gaan we eigenlijk weer terug naar de structuurdiscussie.
Ja, en dan gaan we weer opnieuw in zaaltjes met weer kwartiermakers en mensen die daar plannen
voor. Nico en ik schrijven in, je bent niet de baas, maar je moet er wel iets mee. Ook precies dat, namelijk laten we maar constateren dat dit het wel zo'n beetje is. Dat het echt niet veel beter wordt als we die structuur steeds veranderen. En kijken, wat hebben we nou te doen om gegeven. Kijk, als het echt in de weg zit, moet je het natuurlijk niet nalaten om eraan te knutselen. Maar wat we vooral niet moeten moeten denken is dat als we de structuur en de processen maar weer opnieuw vormgeven, dat dan eigenlijk die samenwerking die er juist tussen organisaties moet zijn, als vanzelf tot stand komt. Want het is daar waar we het werk te doen hebben.
En wat we wel moeten doen is kijken van er zijn de afgelopen 10 jaar wel hele mooie voorbeelden.
Verrek.
Van verrek. Als je een leerling met een ernstig handicap op woensdag bijvoorbeeld wel mee laat doen met een muziekles, die dat hartstikke goed kan. Hè, waar het helemaal niet zoveel uitmaakt of je in een rolstoel zit of wat dan ook. En waarbij je ook nog eens een keer met die muziek die kinderen echt zeg maar een soort saamhorigheid kunt laten ervaren. Dan kan dat kind een paar dagen per week naar een gespecialiseerde school, omdat hij al in een rolstoel zit en een beetje spastische problemen heeft. Maar op woensdag is dat kind gewoon op de dorpsschool, onderdeel van de gemeenschap, doet mee met de muziekles, kent dus ook die kinderen. Dus als die kinderen dan die jongen in die rolstoel tegenkomen,
als je dan op Sinterklaas intocht, dat je denkt,
dan heet ze de Sjors, die ken ik, want daar hebben we gewoon iedere woensdag muziekles mee. En dat zijn dat soort kleine dingen. En dan klopt het qua budgetten niet. En wie gaat dan die jongen hebben? Ja. Want het busje is wel geregeld naar het speciaal onderwijs, maar het busje is niet geregeld naar de gewone dorpsschool. Dus dan moet iemand, een vrijwilliger, die jongen in die rolstoel naar die dorpsschool brengen.
Ja.
Dus dat moet je organiseren. Maar als je dat doet, dan kun je wel zien van dit werkt dus.
Ja.
En dan niet om het op alle plekken in het land zo te implementeren.
Nee, niet als norm.
Maar waar
alle
kunnen we
woensdagen.
Ja, precies. Maar waar kunnen we dan ruimte maken om dit soort dingen ook dat zeg maar, tot bloei te laten komen.
En die toezichthouder kan dan... Dan is het dus interessant... als je dan tussen die organisaties dingen regelt... dit gaat bijvoorbeeld over de samenwerking... tussen het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs... op wat voor manier moeten toezichthouders zich dan ook gaan organiseren... gemeenschappelijk?
Nou, het simpelste wat een toezichthouder kan doen... is eens een keer met andere toezichthouders praten.
Ja.
Hey, wat interessant. Wij zijn een zorginstelling. Jullie zijn een woningcorporatie... Hoe kijken jullie eigenlijk naar de zorgzame buurt? Waar letten jullie dan op? Waar voeren jullie het gesprek over met de bestuurder? Wat zeggen jullie belanghebbenden, stakeholders eigenlijk? Dus door alleen al dat gesprek te voeren... kun je dus de manier waarop je toezicht houdt op elkaar afstemmen. Er zijn geen harde regels. Je bent niks aan elkaar verplicht.
Nee, maar leg in ieder geval je Excelletjes eens bij elkaar... om te kijken, goh, kijken we naar dezelfde dingen... of juist naar verschillende dingen? En wat is daar dan de meerwaarde van?
Ja. Ik weet in Zeeland of Zuid-Holland, het spijt me, mijn topografie is niet zo goed. En ergens heb je bij die eilanden gaat
het bovenste van. Eiland is Zuid-Holland.
Ja, nou goed, maar dan weet ik ook niet eens welk eiland ik ben, maar hoe dan ook. Daar is de zorg voor kinderen, ja, geen kind het eiland af, hè, is dan zo'n uitspraak. Want ja, als je naar een gespecialiseerde school moet.
Ja, en je moet dan ook nog met een boot.
Oh, met een boot of met een tunnel en er is een file en ellende. Dus je wil zoveel mogelijk dat je op het eiland blijft. Dan is het heel logisch dat je eens in het jaar met alle partijen gewoon eens bij elkaar gaat zitten. Hoe gaat het eigenlijk met al die kinderen die misschien toch nog het eiland af
moeten? Ja, dus kleinere omwegen die lokaal ook nodig zijn om het met elkaar te doen. Die ook waarde hebben, die er ook voor zorgen dat je meerwaarde creëert. Dat zou ook moeten gelden voor de toezichthouders.
Wat ik wil zeggen, waarom ik het voorbeeld aanhaal, is daar zitten dus de toezichthouders gewoon bij dat gesprek. Omdat zij snappen van, hey, wij moeten hier een beetje meekijken en luisteren. Ik zeg altijd, handen op je rug. Oren en ogen open, vriendelijk knikken. Goh, wat interessant. Maar je doet verder geen uitspraken. Je maakt geen afspraken enzovoort.
Nee,
maar je neemt
niet
dat weer mee.
Bemoeien,
niet mee bemoeien.
Maar verrek.
En je neemt het mee naar jouw eigen bestuur. En daaraan
en zegt, goh.
Ja, we waren op die bijeenkomst. Ja. En we hebben daar interessante dingen gehoord.
Ja, en we hoorden dat het grootste probleem was dat er geen vervoer was.
Bestuurder, leg eens even uit.
Ja.
Welke voorbeelden
heb je...
Hoe ga je
daar nou mee om?
Ja, en welke voorbeelden heb jij in je organisatie... waar het bij jullie per ongeluk wel goed gaat? Kunnen we daarvan leren? Of hey, we weten een aanpalende organisatie... waar ik gehoord heb dat het eigenlijk daar goed loopt.
Ja. Wat doe jij verkeerd?
Nee, niet wat verkeerd.
Nee,
maar
ik.
Weet jij daarvan? En zijn er professionals van jullie bij betrokken?
Ja.
En op die manier kun je wel, zeg maar, indirect door die afstemming met andere toezichthouders iets op gang brengen.
Mooi. Ik heb wel eens een pleidooi gehouden voor, want dat gebeurt ook niet. In onderwijshuisvesting wordt in de gemeenteraad uitgebreid gesproken. Maar de GMR'en van de verschillende schoolbesturen praten eigenlijk nooit met de gemeenteraad. Terwijl dat heel logisch zou zijn om over onderwijshuisvesting af te... Nou, dus dat soort gemeenschappelijke... je met elkaar vergaderen. En dan vergaderen in de ouderwetse zin van het woord.
Ja.
Dus niet per se met eindeloze stukken en vaste routines. Maar eens een keertje bij elkaar komen rond een thema. Ja, dat zou enorm helpen. Ik hoorde wel dat dus een van de belemmeringen is... Dat er bijvoorbeeld dan 24 woningcorporaties zijn... en 3 zorgorganisaties.
Ja.
En dat het dus soms wel best wel een klus is...
Dat is ook zo.
Om dat met elkaar te doen. En ik denk dan, nou, als je wat meer afdaalt naar de werkelijkheid... dan wordt de klus misschien wel kleiner. Omdat het op één gemeenteniveau niet gaat over raden van toezicht... maar misschien gewoon eerst eens over medewerkers... die met elkaar in gesprek kunnen. Maar dat is wel... Nou ja, dat is dan de volgende uitdaging. Maar dan wil je het in ieder geval...
Ja, dat klopt. En ook als een cliché is van het antwoord op de vraag hoe is ja. Je moet het eerst willen, je moet het eerst belangrijk vinden en dan vind je een manier. Maar 2 dingen erbij. Je moet wel heel goed weten waar je het dan met elkaar over wil hebben. Je kunt wel zeggen zorgzame buurt. Maar dan moet je wel weten, ja, wat bedoelen we dan eigenlijk?
Ja, en
wat
dus je moet dat goed voorbereiden.
Ja, en dat moet dus niet een soort buzzwoord zijn van, hey, dat doet het wel goed in ons strategisch plan. Maar eigenlijk letten we vooral erop echt of het financieel een beetje goed gaat en of onze concurrentiepositie ten opzichte van die anderen.
En dan sausen we eigenlijk dat jaarplan sausen we even dicht met mooie woorden.
Ja, dus je moet echt oprecht benieuwd zijn naar wat is eigenlijk zo'n zorgzame buurt en hoe ziet dat eruit.
Ja.
En je moet het ook echt belangrijk vinden.
Ja, anders heeft het geen zin.
Nee, en je moet weten wat jouw bijdrage is in dat verband. Dus ook weer even vanuit het onderwijs. Als jij denkt dat onderwijs vooral is het volstoppen van kinderen met kennis, zeg het even heel, heel plat. Dan kom je misschien wel van een koude kermis thuis als je het wil hebben over hoe we vormgeven aan inclusief onderwijs. Want inclusief onderwijs
gaat niet over kennis.
Niet alleen over kennis. Maar het gaat ook over hoe je met kennis onderdeel van een gemeenschap wordt. En hoe gaan we en kinderen de noodzakelijke kennis bijbrengen die ze nodig hebben om zichzelf te handhaven in de wereld. En ook waarin ze een bijdrage leveren en onderdeel voelen van die gemeenschap. En wat heb je daarin te doen? Wat is jouw kenmerk als schoolorganisatie ten opzichte van andere schoolorganisaties?
Ja, en als raad van toezicht kan je dan kijken, wel, weet deze club waar ze wel en niet van zijn?
Ja.
Wat van hun systeem is, wat context is? En die grensbewaking, dat is natuurlijk ook iets waar je met elkaar over kan praten.
Ja, en als jij niet weet, en dat is vind ik een hele belangrijke rol van het intern toezicht, om te bewaken wat jouw, om dat woord maar te gebruiken, identiteit eigenlijk is.
Voilà.
En dat is het meest voor de hand liggend bij identiteitsorganisaties, om het zo maar te zeggen. Als jij een reformatorische school bent, of een vrije school, of een Montessori school bijvoorbeeld, dan is het voor de meeste mensen wel duidelijk van, hey, wat is nu eigenlijk onze kern? Wat zullen we nooit opgeven? Ook als we gaan samenwerken met andere organisaties. Voor heel veel minder identiteitsgebonden organisaties is dat soms een beetje schimmig geworden. Ja. Wat is eigenlijk, waar zijn we eigenlijk van?
Ja, en wat ik dan heel vaak zie is, mensen trekken zich helemaal terug op hun eigen kerntaak, waarvan dan die dan heel kaal en keel en schraal is.
Precies, ja.
Of ze verliezen zich volledig in, maar wij zijn ook van, zeggen woningcorporaties, we zijn ook van schuldhulpverlening, we zijn ook hiervan en ook. Ja. En dat daar dan en dan wasemt het uit en dan word je nergens goed in.
Nee, klopt. En dat is dus ook iets wat intern toezicht en bestuur heel goed te bewaken hebben. Wat is nou dat wat we nooit zullen opgeven of als laatste zullen opgeven op het moment dat we gaan samenwerken of opgaan in een groter verband?
Wat kan je dan doen om ervoor te zorgen dat die positie van in de context waar het gaat om huurders, waar het gaat om, je noemde al de voorbeelden van mensen die dement zijn, die van wie je de zeggenschap serieus wil nemen. Wat kan je nou als toezichthouder of als toezichthouders doen om die balans te houden tussen binnen en buiten of tussen context en systeem?
Dat is een afsluitende vraag nog even.
Ja, zeker. Hoe raak je niet in jezelf opgesloten als club?
Door systematisch dat gesprek te voeren en er ook voor te zorgen dat je in dat gesprek de goede vragen stelt.
En wat is dan een goede vraag?
Een goede vraag is, bijvoorbeeld het gesprek met de ondernemingsraad of met de medezeggenschapsraad. Ik zei al, voor je het weet heb je het over ditjes en datjes waar je het niet over zou moeten hebben. Dus ga naar dat gesprek toe met een vraag die jij als toezichthouder hebt, die je wil toetsen bij die medewerkers als mensen die verbonden zijn met de bezieling van de organisatie. Die leraren die komen naar school omdat ze iets met die leerlingen te verhapstukken hebben.
En dan moet je dus gaan praten over, waar merk je aan dat het goed gaat met ze?
En ook, stel jij als docent, je bent over 10 jaar met pensioen. Wat gun jij die collega over 10 jaar? Hoe moet de organisatie eruit zien? Wat moeten wij doen om ervoor te zorgen dat die collega dan nog steeds met hart en ziel dit goede werk kan doen?
Ja.
We doen het nu hartstikke goed met onze bewoners en dit ene stuk. Wat zie jij als professional die daar in de wijk werkt of als huurder die daar woont? Wat zie jij aankomen wat wij misschien als intern toezicht over het hoofd zien, wat over een paar jaar misschien een probleem gaat worden?
Ja, mooi. Dus je zet die mensen die in de dagelijkse operatie in de mensen kunnen knijpen waar je het voor doet.
Ja.
Zet je op de stoel van de strategische visie, leverancier.
Ja.
In de operatie van wat heb je nou nodig aan vrijheid of mandaat of budget of opleiding of ICT-systemen of whatever. Waardoor je dat werk goed kan doen.
En die vragen die zijn op zich niet heel moeilijk. Het duurt soms eventjes voor de mensen snappen dat jij die vragen aan hun stelt. Die beginnen toch eerst over het gebrek aan parkeerplaatsen door die vergoedingsactiviteit van de gemeente. Nou, heel logisch, want daar hebben ze iedere dag last van. Dus je moet eventjes 2-3 keer diezelfde vraag stellen. Oké, ik snap dat. En hoe ziet het dan over 10 jaar eruit? En wat kunnen we daar samen aan doen? En wat zie jij aan mogelijkheden wat hier in de buurt zelf
Hoe
ontstaat?
Kan de organisatie jou helpen om jouw werk zo goed mogelijk te doen? Ja. In plaats van dat jouw organisatie je soms in de weg zit om je werk goed te doen.
En ik ben ervan overtuigd, als je die mensen echt de goede vragen stelt en laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in hun mening over die lange termijn visie, dat je daar echt ontzettend interessante ideeën uit ophaalt waar je zelf als toezichthouder niet op gekomen zou
zijn. En waar ik ook dan meteen aan moet denken is, want we vinden vaak ook, hè, ik zie in heel veel organisaties, als het dan gaat om strategie, namelijk nou ja, wat gebeurt er buiten, wat gebeurt er over een langere tijd en op wat voor manier conflicteert dan dat met hoe we dat in de dagelijkse operatie de hele dag een beetje zitten te doen. Dat we die vooruitkijkfunctie veel te vaak beleggen bij aparte clubjes.
Ja.
In plaats van dat we mensen de kans geven om vanuit hun dagelijks werk, ja, vooruit te kijken en terug te kijken en te zien, oké, en wat hebben we dan met elkaar te organiseren, zodat we niet dat die Titanic niet tegen die ijsberg aangaat.
Je moet mensen de ervaring geven dat het op prijs wordt gesteld dat zij met nieuwe ideeën komen om te voorkomen dat die Titanic tegen een ijsberg aan. Maar als mensen weliswaar dat soort dingen benoemen,
maar er gebeurt vervolgens
niks. Het valt, ja, dood neer.
Dus het moet materialiseren.
En de reactie is van, hey, heb je je rapportage over de afgelopen maand, over de gewerkte uren al ingeleverd? Ja, mensen doen dat twee keer, misschien drie, ja, keer. En daarna denken ze, weet je, het zal wel. Ik, ja, stuur mijn urenrapportage in en ik merk dan wel, ja, of er iets gaat gebeuren.
Ja. Ja, 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 ja.
En dan ben je al die interessante informatie, ja, van
ja, dus het is ook, dus het is ook goed om je te realiseren dat als je hier naar luistert en je zit in zo'n functie van toezichthouder of je zit in zo'n functie van medewerker of directeur, dat als je met elkaar dit aangaat, dat er een dat het afbreukrisico groot is, omdat je, ja, elkaar ook wel echt iets gaat beloven.
Ja.
Dus dat je realiseert dat je pas toezicht kan houden op de kwaliteit van de organisatie, als die organisatie ook een beetje kwaliteit heeft.
Ja.
En dat je anders hele vervelende dingen met elkaar, ja, gaat vinden. En dat moet je dan ook aankunnen.
Ja, en dan kom ik terug op wat jij zei, de leerschaamte. Ik vind dat de grootste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de intern toezichthouder. Die moet zich realiseren, wat is mijn gedrag en hoe beïnvloedt mijn houding en mijn handelen de mate waarin de organisatie, waarin er openheid wordt ervaren om over dit soort zaken, dit soort lastige thema's te praten.
Ja, ik moet meteen denken aan die uitspraak van Jacques Wallage toen hij nog burgemeester van Groningen was. Die schijnt intern altijd te hebben gezegd, je moet het gedoe naar mij toe organiseren.
Ja.
Nou, en dat is natuurlijk een houding. Als je dat zegt en je doet er vervolgens niks mee, dan denken mensen, ja, mooi gezegd. Maar als dat ook oprecht leidt tot een koerswijziging of tot een budgetverschuiving of tot een tempoverlaging of juist verhoging van dingen, ja, die voor de operatie belangrijk zijn, ja, dan ga je merken, oh, het gaat dus kennelijk over een gezamenlijke, ja, opdracht om de dingen voor elkaar te krijgen. En terwijl we dit zo zitten te praten, voel ik ook een soort, voel ik dat harkje ook verdwijnen en voel ik het meer nevengeschikt worden. In de zin van, okay, iedereen heeft zijn klus te doen vanuit verschillende rollen en systeemfuncties.
Ja.
En daar moet je soms heel scherp in zijn om die rollen van elkaar te onderscheiden. Maar dat betekent niet dat je daarin een soort onder- en bovenschikking nodig hebt.
Nee.
Het gaat er gewoon vooral om dat je zegt, oké, wij hebben een organisatie die in een samenleving, in een context dingen te doen heeft. En iedereen heeft daar zo zijn ding in te doen.
Ja. Je moet de rollen scherp onderscheiden. Niet om hiërarchie te creëren, maar om iedereen op zijn eigen plek gewoon de ruimte te geven om het goede werk te doen. Om zijn rol te vervullen.
René Gude, de denker des Vaderlands, had het, je moet onderscheiden zonder te scheiden.
Ja, precies.
Nou, dus het ook weer bij elkaar brengen. Maar dat vraagt ook, hè, dat is ook waarom jij zegt, als je een sterke identiteit hebt, kan je ook makkelijker samenwerken. Omdat je gewoon, je hoeft je niet zo druk te maken over, worden we met elkaar appelmoes? Want je denkt, nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Want ik weet gewoon waar ik van ben.
Je weet wat je te brengen hebt. En je hebt ook een missie in de wereld, om het zo maar te zeggen, waarvan je zegt van, hey, hier sta ik echt voor. Hier geloof ik echt in.
Ja.
Hè, zeker als het om levensbeschouwelijke organisaties gaat.
Ja.
En je wil dat ook inbrengen. En dat is een idee wat je wel echt met elkaar moet ontwikkelen voor je een geslaagde samenwerking aan kunt gaan.
Nou, volgens mij is het rond.
Okay.
We kunnen ook nog een uur doorpraten. Ja. Maar dat gaan we lekker niet doen. Super bedankt, Hartger, voor dit gesprek. Ik denk dat het is uitleggen geweest, maar ook lekker ambitie tonen. Dus de hygiëne en de motivatie zat er allebei in. En nogmaals, je boek Goed Bestuur voor Iedereen. Je hebt ook andere mooie boeken geschreven. Dus als dit boek bevalt, lees ze vooral allemaal ook. En ik zal in de show notes wat linkjes zetten. Als jij nog bedenkt, oh, maar hier had ik nog iets leuks over opgeschreven. Want jij blogt inmiddels op Substack, heb ik begrepen.
Ja.
Nou, dat is voor sommige mensen nog niet een platform waar ze veel rondhangen. Maar anderen denken, oh leuk, die ga ik eens volgen. Dus daar zullen we ook een linkje naartoe zetten. En ik verheug me alweer op je volgende boek.
Nou, leuk gesprek vond ik. Dank je wel.
Joe. Bedankt voor het luisteren. In de show notes vind je de links naar mensen en boeken uit deze aflevering. Democratie in uitvoering wordt gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Denk je nou, deze podcast moeten mijn collega's ook eens luisteren? Schrijf dan een aanbeveling op LinkedIn. Verwijs naar alle podcastplatforms met de link bit.ly/podcastmarije. En onthoud, whatever the problem, community is the answer.